Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Fit.nl. In deze podcast vragen wij trainers, sporters of wetenschappers naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. En deze week ga ik in gesprek met Kevin en Sietske Iron. Beide zijn coach en fanatieke powerlifters met jarenlange ervaring. In deze podcast delen ze praktische tips hoe je sterker wordt, hoe je met blessures omgaat, stel je voor als je kleine pijntjes hebt. Verder proberen ze in deze podcast te overtuigen waarom iedereen moet gaan powerliften en hoe je ervoor zorgt dat je net zwaar genoeg traint, maar niet overbelast raakt. Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met de podcast. Welkom bij de Fit.nl podcast. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over sporten, krachttraining, powerlifting. Welkom.
Dankjewel, Jeroen.
En dankjewel. Super dat we hier mogen zijn.
Ik heb vandaag 3 stellingen om mee te starten over krachttraining. En je mag ja of nee beantwoorden. En dan gaan we ze later nuanceren. En de eerste is, soms moet je net even te zwaar trainen en techniek kan leiden onder het gewicht, zeg maar. Dus je kan soms net wat te zwaar gaan en techniek mag dan net wat minder zijn.
Ja, ben ik het mee eens.
Grotendeels mee eens.
Oké, kleine nuance al.
Yeah.
De volgende is, iedereen in de gym moet gaan powerliften.
Ja, 100% ja.
Ja, zeg ik natuurlijk ook.
Oké, de derde is, ben ik ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Van alleen maar squatten en worden je andere lifts ook beter. Dus als je alleen maar squats doet, ga je deadlift en bench bijvoorbeeld ook omhoog.
Nee.
Nee, ik ook niet.
Oké. Gaan we terug naar de eerste. Ben ik benieuwd. Jullie vinden dus dat je regelmatig net wat zwaarder kunt trainen, dat je techniek er iets onder moet leiden. Dat was al een kleine nuance. Kunnen jullie dat toelichten? Waarom zijn jullie dat van mening?
Ik zeg tijdens de trainingen bij ons in de sportschool ook vaak tegen mijn atleten van, je kan trainingen eigenlijk op 2 manieren indelen. Bijna gedurende het hele jaar moet je inderdaad wel heel erg op je techniek letten. Film het ook vooral, is een van de tips die ik veel geef. En kijk elke set die je doet weer naar je techniek en pas dingen aan op dat moment. Dan heb je ook nog trainingen richting een wedstrijd. Denk aan de laatste 6 weken voor een wedstrijd. Dan zeg ik wel van, nou ja, je mag hem wel filmen om na de training te bekijken. Maar dan verstand op 0, bij wijze van spreken. En let's go. Dat zeg ik dan ook altijd. Gewoon ga nu, kom op. Ik merk dat mensen dat soms dan wel vergeten. Van, oh ja, maar nu even naar mijn techniek kijken. Was dit wel goed? En dan zeg ik, nou, joh, echt, laat gaan. Nu knallen. Dus zeker. Ja. Soms moet je hard gaan. En niet te veel denken aan, was dit wel oké of niet?
Okay. Ja, klopt. En als we dan een beetje kijken naar de nuance, dan dit is wel onder de veronderstelling dat je in staat bent, en als je dan vanuit powerlift kijkt, squatten, bankdrukken, deadliften, dat je in staat bent om op een veilige, normale manier de oefeningen uit te voeren. En wat ik wel een leuke vuistregel vind, is dat bij zware gewichten, dus 90% plus, moet ongeveer 80% van de techniek nog overeind blijven. Er moet geen gevaarlijke situaties ontstaan. En dat is een beetje waar we naar kijken. En techniek is belangrijk, maar het af en toe pushen is het ook belangrijk. En zelfs aan de top ga je gewoon zien dat mensen hun aan de powerlifting top heb ik dan over, dat ze dan toch een stukje techniek laten gaan om dan toch die lift te halen. En dat is zeker iets wat wij wel om de zoveel tijd gedoseerd coachen.
Ja, daar ben ik met je eens. Want, daar wil ik nog op inhaken, het doen van een zware 1 rep max, 2 rep max is ook een skill. Gewoon dat zware gewicht in je nek hebben, ook gewoon omgaan met de adrenaline die dan door je lichaam gaat, dat is ook zeker heel erg belangrijk om te kunnen.
En heel erg tof.
En heel erg tof, ja, sowieso. Ja,
oké, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, laten we het even, dan gaan we het hebben over de squat.
Ja.
Wat zijn dan dingen die niet mis mogen gaan? Als je kijkt naar je 80%, waar zijn dingen waar je echt op let van, dit wordt op een schaal van 0 tot 10, dat je zegt, dit kan echt niet meer. Ja. Ik denk dat je het ook op een continuum bekijkt. Mm-hmm. Je kan natuurlijk met een super slechte techniek bijvoorbeeld heel veel squatten.
Ja.
Net wat meer uitpersen. Wanneer kun je nou echt af dat je zegt van als coach van dit kan niet?
Het is, dit is ergens best wel een lastige vraag. Want ik ben als coach van overtuigd dat je niet te veel vanuit de angst moet coachen. Angst is een slechte leermeester. Daarnaast kan het lichaam echt ontzettend veel hebben. En als je al langere tijd een krachtsport doet, dan het lichaam is weer barstiger dan veel mensen denken. Of die kan meer hebben dan veel mensen denken. Dus er zijn wel een aantal dingen waar we op kijken. Een van de belangrijkste zaken is denk ik wanneer, als je dan bijvoorbeeld naar de squat kijkt, dat het halter, als je dat vanaf de zijkant bekijkt, echt ver voorbij de tenen komt. Dus de balans begint te verliezen. Potentieel valt de lift er zelfs wel helemaal voorover. dat is wel iets waarvan ik zeg, oké, dit is geen, dit is niet iets wat we willen hebben. Het gewicht is gewoon blijkbaar te zwaar, ook al kreeg je hem misschien wel omhoog. Een ander iets is een extreme flexie in de onderrug. Als mensen het voorkeur krijgen, en die zijn er wel, om als macaroni te squatten, dan zijn dat ook punten waar we zeggen, oké, nu hebben we gewoon te veel gepusht. Dit is gewoon een te zwaar gewicht. We gaan gewicht eraf halen en weer een beetje naar je techniek kijken. En als laatste, dat is ook altijd een beetje een continuum inderdaad, is knieën die naar binnen komen. Als je naar gewichtheffers kijkt, dan komen de knieën fors naar binnen, helemaal onderin. Maar wanneer je voorbij parallel bent, zal er weer een beweging van de knieën naar buiten moeten zijn. En op het moment dat je met je knieën als het ware nog staat te klapperen tegen elkaar aan, zeg maar, terwijl je naar boven komt, dan ben je ook niet goed genoeg bezig om te zeggen van, hey, dit is gewoon verantwoord zwaar werk, zeg maar.
Oké. Ik denk dat het een mooie take-home message is voor mensen. Dus als je aan het trainen bent in de eerste fase van je voorbereiding, zeg maar, bijvoorbeeld naar een powerlifting wedstrijd, dat je gewoon altijd met de correcte techniek traint. Ja. En als je meer naar een wedstrijd gaat, dan kun je soms iets meer focussen op het gewicht om op die wedstrijd voor te bereiden.
Ja. Klopt.
Ja. Oké. Gaan we door naar de tweede die daar mooi bij op aansluit en waarbij je allebei ja aangeven. Iedereen moet gaan powerliften in de gym. Dus we gaan trek het even wat verder, zeg maar. Ja. Iemand van 50, 60. Wat brengt deze persoon om te gaan powerliften? Wat is de meerwaarde daarvan?
Zelf krijg ik heel veel vragen altijd over powerliften. Ik geef les op een middelbare school. Zowel van mijn leerlingen als van mijn collega's. Het interesseert blijkbaar mensen. Het is iets bijzonders. En ik zeg tegen iedereen die ik spreek, ook mijn leerlingen, ook mijn collega's die soms inderdaad 50, 60 jaar oud zijn, zeg ik, oh, je zou het eens moeten proberen. Waarom moet iedereen powerliften? Het is iets wat je... Je leert er heel veel over jezelf van kennen. Naast het feit dat het natuurlijk een ontzettend toffe sport is, leer je ook krijg je ook doorzettingsvermogen ervan. Je leert omgaan met tegenslagen. Dus dat zal ik zeker om die redenen al iedereen aanbevelen. En ik weet dat Kevin er ook nog meer op in te haken heeft. Waarom het nog steeds ook een goed idee is als je 50 jaar oud bent bijvoorbeeld.
Ja, nou oké, in het algemeen. We kunnen zo even naar die oudere populatie kijken. Dat is wel interessant. Maar jouw vraag is specifiek voor de mensen die in de sportschool trainen, die op dit moment in de sportschool zijn. En ik denk dat als je kijkt naar de cijfers, en ik ken alleen de cijfers in Nederland, maar dat zal in het buitenland niet veel anders zijn, is dat gros van het fitnesspubliek zijn sponsoren van de sportschool. 70% geloof ik, als ik me niet vergis, gaat nooit naar de sportschool, even wel een abonnement. En ik denk dat je daar wel uit kan opmaken dat fitness aan zich, gewoon een stel apparaten in een gym en veel plezier en doe je ding, een saaie bezigheid is. Er komt weinig skill bij kijken. Progressie wordt niet gemeten. Ik kan me niet mensen herinneren die op een verjaardagsfeestje zeiden van, hey, weet je hoe goed mijn lap pulldown gaat? die zitten er niet zoveel tussen. En powerlift is een hele interessante sport, omdat het dat die twee problemen oplost. Ten eerste maakt het zeer meetbaar, progressie zeer meetbaar. Je gaat je focussen op squat, bankdruk en deadlift en alles wat er omheen komt kijken. En daar ga je progressie in zien. Wanneer je nu 100 kilo deadlift, en ik hoorde het Nick een tijdje geleden op de podcast ook zeggen, en je kan over een half jaar 150 kilo deadliften, dan is dat meetbare progressie waar je blij van wordt. Daarnaast komt er ook een skill bij kijken. Ik haalde net de lap pull down al even aan, maar ja, daar komt niet zo heel veel skill bij kijken. En het leren van skills is gewoon heel erg leuk. Mensen vinden het leuk om dingen te leren, om beter in dingen te worden. En bijna alle oefeningen, squat, bankdruk en deadlift zelf, maar ook de oefeningen die je gebruikt om die squat, bench en deadlift te ondersteunen, zijn oefeningen waar bepaalde skills bij zijn. Dus daar kan je heel erg veel plezier uit halen. En daarnaast is het, tenminste voor zover ik weet, de enige krachtsport die je zelfs in een gewone gym nog wel redelijk zou kunnen doen. Je hebt natuurlijk gewichtheffen, je hebt crossfit, daarvoor zou je een speciale sportschool moeten opzoeken. Powerliften daarentegen, soms misschien wat suboptimaal, maar kan je in bijna elke sportschool wel redelijk doen. En als laatste, en dat vind ik wel cool, iedereen kan er goed in worden. Iedereen kan sterk worden. Je zal mensen hebben die over basketbal zeggen, ik heb geen balgevoel. Of die over allerlei soorten sport zeggen van, ik ben hier niet zo goed in, dit is niks voor mij. Maar als je bereid bent om er werk in te stoppen, dan is iedereen in staat om ontzettend sterk te worden. Een van de mensen die ik veel volg, Greg Knuckles, maakte zelfs een keer de opmerking dat iedereen in staat is om tot 20% van de top af te komen. Ik weet niet of dat per se zo is. Maar je komt best wel in de buurt als je hard werkt. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Dan komt natuurlijk de vraag, kan me voorstellen, wanneer zou je niet een powerlift moeten doen? Ik denk dat de grootste downside van powerliften is, je kan het niet zo makkelijk recreatief doen. Waar je bij voetbal kan zeggen, hey, ik train 1 keer in de week en op zondag lekker een wedstrijdje doen. Powerlift leent zich daar niet voor, want die progressie die haal je wel, maar je zult er wel werk in moeten stoppen. En 3 keer in de week trainen is wel minimaal. 4 keer in de week is trainen wat de meeste mensen doen. Sessies duren ook vaak wel lang, vaak wel zo'n 2 uur. Dus dat is dan mogelijk wel een reden waarom sommige mensen het niet zo aantrekkelijk vinden. Maar over het algemeen, ik denk dat iedereen erbij gebaat is in de sportschool om het in ieder geval dus te proberen.
Ja.
Maar wat je dan wel zegt is, je kan het niet half doen eigenlijk. Dat is misschien een nadeel inderdaad. Wat ik wel bij heel veel mensen merk is dat ze vinden wel aansluiting bij de groep powerlifters.
Ja.
Je merkt gewoon dat mensen willen graag bij een groep horen. Het zei, ik hou van metalmuziek of ben vioolspeler. Powerlifter zijn is ook een soort van groep. Oh, ben je ook powerlifter? Wij gaan op vakantie en gaan heel vaak naar powerlifting gyms over de hele wereld. Ja. En wat je daar merkt is gewoon iedereen is, oh, ben je ook powerlifter uit Nederlander? Of uit Nederland? Ja, tof. Dus het is een nadeel. Je kan het niet half doen, maar ik merk wel dat heel veel mensen vinden een groep in de groep powerlifters, van ik hoor nu ergens bij of zo. Ik weet niet of je een beetje snapt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ik ben het alleen met 1 ding. Ik vind het heel mooi dat je daar verwantschap in kunt vinden of verbinding. Maar ik ben niet mee eens dat je dat niet half kunt doen. Want ik denk dat als jij gewoon gaat, dat je de trainingsmethodiek van, hey, ik ga me focussen op de 3 lifts.
Mm-hmm.
Dat je bijvoorbeeld 3 keer in de week of 2 keer in de week je squat, bench en deadlift pakt. Mm-hmm. Dat je alsnog door het meetbaar te maken een soort van, nou ja, je kunt progressive overload maken, je kan werken aan je techniek. Misschien wel niet zo hard als iemand die 4 keer in de week traint, 2 uur.
Klopt.
Maar ik geloof wel dat de manier hoe jullie trainen, en dan voornamelijk in jullie community, dat zeg maar die methodiek voor heel veel mensen van waarde zou kunnen zijn.
Ja.
Ja, dus niet op de manier hoe serieus jullie nu moeten nemen met wedstrijden. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen in de sportschool gebaat zijn misschien bij powerlifting light.
Ja. Ja.
Als die vraag inderdaad nuanceren, ik denk dat inderdaad, stel je bent niet van plan om powerlifting wedstrijden te gaan doen en je wil gewoon je training interessanter maken, dat je over het algemeen kan zeggen dat je er wat aan hebt om op een slimme manier met een programma te gaan trainen en voor jezelf ook een aantal lifts gaat uitzoeken waar je beter in wordt. En dat powerliften, laten we wel wezen, squatten, bankdrukken, deadliften hadden net zo goed een front squat, een overhead press en een trapbar deadlift kunnen zijn, bij wijze van. Het zijn maar 3 lifts. Ik bedoel, het is aan iedereen om 3 andere lifts uit te zoeken.
Ja. Ja, gaan we het hebben over de volgende vraag, die ook een lift is. Discussiepunt. Van alleen maar squatten worden je andere lifts ook beter. Jullie zeiden allebei nee. Kun je dat toelichten? Waarom word je bench niet beter van alleen maar squats?
Ja, en mijn bicep curl vrees ik ook niet. Nee, als je gewoon kijkt naar de spiergroep. Nou oké, wacht even, helemaal terug naar het begin. Stel dat iemand nooit aan krachtsport heeft gedaan, echt nooit. Dus hij heeft niet gesquat, niet gebankdrukt, niet gedeadlift. Dan zou die persoon hoogstwaarschijnlijk ook sterker kunnen maken op de bench door alleen te leren squatten. Al is het alleen al omdat hij beter in staat is om te bracen, omdat hij beter aanvoelt waar zijn lichaam zich bevindt in de ruimte, zeg maar. Omdat hij weet hoe een halter aanvoelt, hoe die moet knijpen in een halter. Dus als we kijken naar de alle beginnelingen, zeg maar, dan, en ik laat zo'n persoon de eerste 4-5 maanden niet benchen, en of ik doe 1-0 meting en ik laat hem 4-5 maanden niet benchen, alleen maar squatten, dan denk ik dat na 4-5 maanden zijn bench ook een klein beetje omhoog gegaan.
Ja, hij heeft natuurlijk ook mensen zien benchen om zich heen. Hè?
Dat is ook nog belangrijk iets, inderdaad. Ja, absoluut. Dus een beetje afhankelijk van de gym, maar over het algemeen wel.
Maar goed, toch raad ik het niet aan.
Nee, als je kijkt gewoon heel simpel naar de spiergroepen die gebruikt worden, dan zou je wel kunnen stellen dat een squat wel degelijk bijdraagt aan een deadlift. Hè? De hamstrings, je billen, je onderrug. Helemaal een low bar squat waar het halter wat lager op je rug ligt, zal zeker helpen bij deadlift. Maar goed, het blijft een feit dat bij het bankdrukken gebruik je naast je techniek en brezen en je weet waar een halter is, qua spiergroepen voornamelijk je schouders, je triceps, je borst. En misschien een heel klein beetje je benen om wat leg drive vanaf de start te genereren. Maar dat ga je helaas niet trainen met squat.
Never skip chest day dus.
Never skip
sowieso,
chest day.
Ja. Okay,
ja, daar heb ik trouwens. Oh, mag ik daar wat over zeggen trouwens?
Ja,
ik wil een klein, hoe zeg je dat? een beetje verloren oefening even benoemen. Oh, dat zijn push-ups.
Oh ja.
Ik ben ervan overtuigd dat push-ups, waar je in de gym tegenwoordig nog heel veel ziet dat mensen pull-ups doen, zie je eigenlijk heel weinig meer gebeuren dat mensen push-ups doen. En als je gewoon kijkt naar het lichaam en hoe je schouderbladen graag willen bewegen, want die waarderen een stukje vrijheid eigenlijk wel, dan is een push-up een hele mooie oefening.
Ja, doe je ze zelf wel?
Ja, ik doe ze zelf weer. Okay. Na de schouderoperatie en alles, ja. Maar dat is een heel verhaal. Maar daar even op te antwoorden. Het is voor Sietske een oefening geweest die we hebben gebruikt om haar bench naar een hoger plateau te brengen.
Mooi.
Omdat je bent minder afhankelijk van de barpath, dus het pad wat het halter aflegt tijdens het bankdrukken. En je leert veel beter gewoon hard doordrukken. En daarnaast ook op een, in mijn beleving, een natuurlijke houding voor het lichaam. Dus voor deze even een shout-out naar push-ups. En als je denkt dat push-ups te licht zijn, dan
plus 1 voor push-ups.
Plus 1 voor push-ups, inderdaad. En als je denkt dat ze te licht zijn, dan leg je een schijf op je rug. En dan nog een keer.
Ja, dat is een mooie tip. Ik zie het ook weinig terug. Mensen
sluipen
toch naar de bar.
Zonde.
Jullie hebben al een beetje laten doorschemeren dat jullie mensen coachen. Dat jullie een eigen trainingslocatie hebben. Het is een heuse community. Ik heb zelf ook getraind. Het is echt superleuk om daarbij te zijn.
Dankjewel.
Hele goede energie. En er staat echt super mooie equipment. De sfeer is goed. Hoe zijn jullie dit gestart? Waarom? En eigenlijk ook, wat brengt het jullie om dit te doen?
Kijk, eigenlijk heel plat gezegd is East End Strength Sports, zoals onze gym dan heet, is eigenlijk het antwoord op de vraag, wat als wij later nog kinderen willen? ik was op dat moment coach van het competitieteam bij Northside Barbell. En Sietske was daar hard aan de weg aan timmeren om NK na NK een betere prestatie neer te zetten. Maar goed, wij hoorden bij de wat oudere populatie bij Northside. En op een gegeven moment ga je als stellen toch hebben van, willen wij later nog kinderen? Nou, het antwoord daarop was ja. Maar wat gaan we dan doen? We trainen 4 keer in de week. We trainen rustig 12 uur in de week, denk ik. We gaan naar wedstrijden toe. En we kunnen een kind toch moeilijk meenemen hier naar deze studentenvereniging. Maar het was ook geen optie om te zeggen van, wij gaan apart van elkaar trainen. Nou, dan doe je wat elk weldenkend mens doet. Dan koop je een huis met daar een loods aan vast. zodat je eigen sportschool kan beginnen. Dat is wel wat anders uitgepakt dan initieel plan. We zouden een sportschool beginnen voor gewichtheffen en voor powerliften, commercieel. We zouden 78 uur in de week open. En dat bleek vanwege de constructie, de buren en ons huis zit aan de sportschool vast. Bleek niet mogelijk te zijn. Dus dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat we daar wel wat spullen hebben neergezet. En binnen no time er steeds meer en meer en meer mensen zich bij ons kwamen melden van, wij willen wel bij jullie trainen. En we zijn op dit moment 3 dagen in de week open, of 3 avonden in de week. We zijn dus echt heel weinig open voor een sportschool. Maar we zijn 100% powerliften. Iedereen bij ons moet, tussen haakjes, powerliften. Dus als je gewoon voor algemene fitness bij ons terechtkomt, dan is daar heel bot gezegd misschien geen plek voor. Iedereen bij ons doet wedstrijden. En iedereen bij ons focust zich op de squat, bench en deadlift en alles daaromheen.
Ja, en dan kom ik weer even terug op het stukje community wat ik net zei. Ik stond er zelf ook een beetje van te kijken dat mensen zo graag bij ons langskomen. Dan zie je toch dat powerlifters aantrekken, denk ik. Nou, het is ook gewoon heel fijn dat iedereen hetzelfde doel heeft. Meeste mensen bij ons trainen wel naar een wedstrijd toe. Of eigenlijk iedereen, denk ik wel.
Iedereen.
Het zij een kleinere wedstrijd hier in Groningen. Het zij een NK. Dus blijkbaar is het toch heel tof om inderdaad met heel veel mensen samen gelijkgestemde te trainen.
Een powerlifter, en dat is wel iets wat ik me pas door de jaren heen ben gaan beseffen. Powerlifter heeft 1 hele gekke eigenschap. Wat het community gedeelte ontzettend ondersteunt. Er wordt natuurlijk altijd wel een beetje grappig over gedaan dat powerlifters nemen 3 tot 5 minuten rust tussen hun setjes. Hè? Powerlifters zijn lui. En waar denk ik ook wel een kern van waarheid in zit overigens. Maar
verplicht lui.
Verplicht lui inderdaad. Maar dat zorgt ervoor dat je tijdens de training met elkaar bezig kan zijn. Op het moment dat jij even rust hebt, kan jij iemand anders helpen. Je kan naar iemand anders techniek kijken, je kan iemand anders spotten. Of je kan even met elkaar kletsen over hoe iemand zijn trainingsweek ging. En dat is vrij uniek. Ik denk dat als je naar een voetbaltraining, of ik heb vroeger op tafeltennis gezeten, dan tijdens de training is daar geen ruimte voor. Dat zou je dan daarna moeten doen in de kantine om er even over te praten. Maar powerliften leent zich als sport echt ontzettend om als groep op te trekken. En dat CrossFit is er natuurlijk ook een bekende in. Die hebben ook echt heel veel werk verzet om het communitygevoel te stimuleren. Nou, ik denk dat je dat in powerlift ook zeker heel erg terugziet. Gewoon vanwege het simpele feit dat je tijdens je training gewoon hier en daar aan het rusten bent.
Ja, en maakt het jullie ook sterker? Wat brengt het jullie voor de rest om een eigen fantastische gym te hebben?
Ja, het motiveert natuurlijk ontzettend dat mensen bij jou, bij ons langskomen om te tillen. Dus motivatie. Niet dat ik de motivatie niet had van mezelf. Maar het doet er nog een flinke schep bovenop.
Ja.
Ik denk, als nuchtere noordeling moet ik wel een beetje oppassen niet te zoetsappig te worden. Maar dankbaar is toch echt wel het feit dat we er elke training weer met zo'n groep mensen staan. Die bij ons willen komen trainen. Dat we met z'n allen elkaar helpen. Dat geeft echt het gevoel van, we zijn er voor elkaar. We helpen elkaar, we maken elkaar sterker. En heel veel mensen zijn wel eens op zoek in het leven. Ik wil iets doen wat het toe doet. En ik zal zeker niet zeggen dat wij zorgen voor wereldvrede of andere grote wereldproblemen oplossen. Maar wat wij wel doen is met z'n allen mensen sterker maken. En dat heeft zoveel mensen al zoveel goeds gebracht. Dat vind ik echt super tof.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb ook het idee als ik mensen zie die daar trainen, die een beetje opbloeien of echt een passie hebben gevonden. Dus dat is super mooi dat je die mensen daarin kunt stimuleren.
Klopt.
Ja, helemaal eens. Ja.
En ik merk zelf ook als ik bij jullie train dat ik misschien, omdat je een groep hebt die elkaar motiveert, dat ik misschien een paar % boven mijn normale lifts uitstijg. Dus dat gaan nog veel PR's gesnuiveld worden.
Die houden we ook allemaal bij natuurlijk.
Ja, gaan we terug naar de eerste officiële vraag die eigenlijk wel een beetje bij je aansluit. Van hoe word je sterker? Als ik bij jullie train, word je dus sterker. Maar er zijn nog ook heel veel misvattingen in de krachttrainingwereld. Wat zijn in jullie ogen de grootste misvattingen? Wat is belangrijk als je sterker wil worden en wat moet je vooral niet doen?
Oké, voor de podcast hebben we het er ook al even over. Ik denk dat wij tegenwoordig, en dat is heel erg goed, een beweging aan het maken zijn in de fitnesswereld om steeds meer, science-based, maar ik hou niet zo van Engelse termen, op wetenschap gebaseerde keuzes te maken voor onze krachtsport. Maar ik heb wel af en toe het idee dat we daar, en dat is vooral misschien de community waarin wij kijken, een beetje in doorslaan. En dat we af en toe vergeten dat de basis is om gewoon keihard te trainen. Je kan nog zo'n goed schema hebben. Je kan nog zo'n goede spullen hebben. Je kan precies de goede oefening hebben uitgekozen. Enzovoort, enzovoort. En de goede voeding. Maar de basis blijft echt hard trainen. En dat is wel eens. Ik weet niet of het een misvatting is dat je dat nodig hebt. Maar het wordt wel eens over het hoofd gezien, zeg maar. Dus dat is wel een van de dingen die ik wel eens denk van, weet je nog, die gymbro's, waarom denk je dat die met z'n allen zoveel benchen?
Ja.
Wat we heel veel zien is dat mensen die een krachtsportverleden of krachtsport, een fitnessverleden hebben. En die bijvoorbeeld een jaar 5, 6, 7, 8 in de sportschool hebben getraind. Neem jezelf bijvoorbeeld. Ik was bij 83 kilo, kon ik 130 kilo touch and go benchen. Ik kon 80 kilo squatten. En nooit een programma gevolgd. Maar dat heb ik gewoon bereikt door gewoon heel hard te trainen. Dus dat is een van de dingen waarvan ik denk dat wordt wel. Wordt af en toe een beetje over het hoofd gezien in alle science-based benaderingen die we tegenwoordig zien.
Ja.
Train je wel heel erg hard. En,
je moet niet te veel boeken lezen dus.
niet te veel boeken
juist
lezen.
De balans.
Ja.
Wat ik wel belangrijk vind, waar we straks ook op ingaan, van je zegt train hard, maar wat is nou precies hard trainen?
Mm-hmm.
En hoe, dat is best wel een dunne balans van hoe hard moet je trainen, wanneer je me overbelast je. Dus daar gaan we straks bij de volgende vragen nog even verder op in. Zijn er nog meer misvattingen? Dat je zegt van, dat is belangrijk als je sterker wil worden, dat moet je vooral niet doen. Of juist wel.
Oké. Ik denk dat een andere misvatting is, en dat is eentje die ik trouwens zelf ook een tijd bij me heb gedragen, is dat het voornamelijk spiermassa is waar je sterker van wordt. Mensen kijken naar grote gespierde mensen en denken, die zou wel heel erg sterk zijn. Maar als je sterker zijn uitdrukt in de hoeveelheid gewicht die je kan verplaatsen, en dat zijn bij powerliften geneigd natuurlijk om te doen, en ik denk over het algemeen in de sportschool, even daar gelaten of dat wel de goede definitie is van sterk zijn. Maar als je dat op die manier definieert, dan komt er veel meer bij kijken. En dan is techniek een hele belangrijke. Wij hebben mensen gezien die bij ons kwamen met 80 kilo deadlift en 3 weken later 100 kilo konden deadliften. Nou, ik kan je garanderen dat daar nog niet heel veel extra spiermassa bij zat. Dus techniek is een heel belangrijk iets wat naast spiermassa dus heel erg belangrijk is. En een stukje neurologische gewenning. Wat dus gewoon inhoudt dat jij, hoe zeg je dat? Dat je zenuwstelsel als het ware niet op hol slaat op het moment dat jij weer een zwaar halter in je nek hebt. Je zou qua kracht en techniek bijvoorbeeld best wel in staat kunnen zijn om 200 kilo te deadliften, ik noem maar wat. Maar als je dat nog nooit hebt gedaan en het zwaarste is 170 kilo, dan zou je merken dat je daar moeite mee hebt, omdat het lichaam van zichzelf daar als het ware een rem op gooit. Van, dit is geen gewicht dat ik graag wil oppakken. Maar als je dat maar vaak genoeg doet, dan zou je vanzelf merken dat die gewenning komt erin. Dus spiermassa is niet het enige wat erbij komt kijken. Ja. En wij kennen heel veel, best wel niet gespierde mensen die supersterk zijn. En ook nog...
Waarom kijk je naar mij? Ja.
Nou, de volgende vraag vind ik echt een interessant punt. Is ook iets waar ik zelf altijd mee spar. Hoe zorg je ervoor dat je net zwaar genoeg traint? Dus dat je echt sterker wordt, meer spiermassa opbouwt. Maar dat je niet overbelast raakt. Wat is jullie visie daarop?
Als ik even over mijn eigen training mag praten dan. Hoe ik het persoonlijk doe. Is ik train op basis van RPE. Dat betekent dat... Je kijkt naar hoeveel reps je nog zou kunnen doen. Waarbij een RPE 10 is. Je had echt niet nog een herhaling, een rep kunnen doen. Dit was het, zeg maar. Dat laat je meestal voor op de wedstrijd dus over. RPE 9 is wanneer je nog 1 rep had kunnen doen na deze rep. RPE 8 nog 2, RPE 7 nog 3. Nou ja, you get the point. Dat werkt voor mij gewoon ontzettend goed. Enige nadeel daarbij is wel dat lifters die bij ons net vrij beginnend zijn nog... en beginner ben je best al een aantal jaren... dan is dat heel erg moeilijk om in te schatten. Ik merk nu, volgens mij lift ik al 6 jaar.
Zesde
jaar. Dat ik dat nu kan. Ik weet wat ik kan en ik weet hoe mijn RPE in elkaar steekt. Dus een schema van mij zou er dan als volgt uit kunnen zien. Vandaag, woensdag, deadliftdag... Ik mag een 1 herhaling op RPE 8 opzoeken.
2 herhalingen in de tank.
Dan heb ik nog 2 herhalingen in de tank, inderdaad. Van tevoren bereken ik dan waar ik ongeveer op uit zou moeten komen. Daar heb je de RPE-tabel voor, RPE-chart.
Zou die in de beschrijving erbij zetten?
Ja, zou ik zeker doen. Ja, ik zweer echt daarbij. Okay. Dus dan heb ik van tevoren wel een soort van guideline van waar zou ik ongeveer op uit moeten komen. Bijvoorbeeld van, ik moet iets van 140 kilo... 1 keer kunnen op een RPE 8. Kan iets minder zijn, kan iets meer zijn. Maar dat is dan direct ook de charme van een RPE. Als je de dag goed voelt, is het dus iets meer. En als je minder goed voelt, is het iets minder. Dus dan zou ik een single op RPE 8 doen. En daarna setjes van 4, ik noem maar wat hoor, op RPE 9. Dat zorgt er bij mij voor dat ik dus precies zwaar genoeg train. En niet eroverheen gaan, zeg maar.
Okay.
Dit is maar een voorbeeld, hoor. Ik bedoel, de RPE is nu even verzonnen, 8 en 9. Het kan ook zijn dat je zegt van, ik doe 7, 8, 9.
Nou. Okay. Dus eigenlijk, stel je voor, je hebt nog 1 herhaling in de tank, 2 of 3 herhalingen in de tank. Maar dat beantwoordt nog niet helemaal de vraag, dan dat is zeg maar voor jou een methode om te weten dat je nog herhaling in de tank hebt met een correcte techniek. Of dat je niet zwaarder had gekund. Maar dat beantwoordt nog niet helemaal de vraag van, hoe weet je dan of je niet overbelast raakt? Want het geeft jou een indicatie van hoe zwaar je de set vond. Maar hoe weet je dan niet dat je met die training je lichaam te zwaar belast, dat je die week voor de rest niet meer kunt trainen. Of dat je misschien wel een kleine blessure oploopt. Dus dat is zeg maar de ervaring die hoe jij ermee omgaat. Maar hebben jullie daar meer misschien methodes voor of een inzicht die je kunnen delen?
Kijk, objectief vaststellen blijft dat gewoon lastig. Wanneer je met zware gewichten traint en je probeert van week tot week progressie te maken, dan, net zoals elke sport die je fanatiek doet, loop je altijd tegen een risico aan dat daar een overbelastingsblessure ontstaat. Dus wij hebben geen wetenschappelijke methode.
Holy grail.
Nee, helaas niet een holy grail. Wat we wel doen, is onze trainingen tracken. Dus gewoon bijhouden, onze trainingen loggen. En naarmate je dat steeds langer doet, krijg je steeds beter een beeld van hoeveel weken jij eigenlijk in staat bent om progressie te maken. En nu blijkt dat dat aantal weken waarin jij in staat bent om progressie te maken, is redelijk vast van lifter tot lifter. Hij verschilt wel tussen lifters, maar per lifters is dat een redelijk vast gegeven. En dat is een beeld dat na een tijdje ontstaat. Ja. En wij proberen ons aan dat, stel bijvoorbeeld, het blijkt elke keer dat als ik 5 weken heb getraind en ik heb 5 weken vooruitgang gemaakt, dan dat de 6e week mijn progressie begint af te zwakken. Het moment wanneer jij... je zou dus kunnen zeggen dat je op dat moment te zwaar in je herstel traint, om het zo maar even te noemen. Je doet meer dan waar je nog goed van kan herstellen. Je lichaam past zich niet meer aan die prikkel. Dan is het dus een goed moment om elke keer na die 5e week, wij noemen het een pivot week, maar het is meer bekend als een deload week, in te plannen. Om ervoor te zorgen dat het lichaam weer enigszins tot rust komt. Dat is een van de manieren die we doen. Een andere subjectieve manier die we iets minder gebruiken, maar die we soms ook wel toepassen, is van training tot training invullen hoe je voelt. Het programma waarin wij onze trainingen loggen geeft dan op basis van hoe uitgeslapen je bent, hoeveel spierpijn je hebt, hoeveel zin je hebt om te trainen en eventueel je hartslag, geeft die een aanbeveling of je wel of niet A, helemaal of niet, wel of niet moet trainen. Of B, mogelijk je volume een klein beetje terug moet draaien. Maar die gebruiken we op dit moment iets minder.
En welk trainingsprogramma is dat?
Het logprogramma bedoel je?
Ja.
Ja, dat is van Reactive Training Systems. Die hebben een gratis logprogramma, dat heet Track. Daar is superveel informatie uit te halen. Ik kan het echt qua informatievoorziening iedereen aanbevelen. Komt wel de side note bij. De gebruiksvriendelijkheid, ben ik van mening, kan wel iets beter. Dus als je dat gaat gebruiken, gebruik het even een tijdje. Gebruik ook de rondleiding die erbij zit. Doe die rondleiding een paar keer. Heb ik wel moeten doen om er een beetje feeling mee te krijgen hoe dat nou precies werkt. Maar dat is het programma wat wij op dit moment het meeste daarvoor gebruiken.
Oké. Hey, en je geeft aan bijvoorbeeld je kan 4 of 6 weken en dan merk je dat je minder sterk wordt. Ik heb zelf eigen ervaring als ik na 6 of 7 weken trainingsprogressie elke keer blijf overloaden, dat ik op een gegeven moment toch een kleine pijntjes krijg en zo.
Oh, dat vind ik best fors trouwens. Even een zijstrijd, dat is best lang.
Ja, en dus ik weet nu ook, als het echt heel goed gaat, moet je niet denken van, potverdorie, ik word elke week sterker.
Mm-hmm.
En dat je denkt van, dat je een beetje over jezelf overschat, zeg maar.
Mm-hmm.
Want dat heb ik bij mezelf wel echt gemerkt van, hey, daar heb ik van geleerd. Op een gegeven moment even stap terug. En daar haal je uiteindelijk op lange termijn volgens mij veel meer uit.
Klopt. Er is, kijk, wat het is, die 6 weken, stel je elke 7e week zak jij een klein beetje in. Dat is een vrij makkelijke gegeven op de duur om je aan te houden, want dat ga je gewoon inplannen. En ik denk dat de grootste uitdaging voor lifters die zichzelf van training op training uitdagen, is om te accepteren dat ook al ben je nog maar in week 2 of in week 3, dat daar een dag tussen kan zitten, super slecht hebt geslapen, super veel stress op het werk. Je begint aan je training en het voelt heel kut. Je hebt meer pijn dan dat je eigenlijk zou moeten hebben. Dat je dan zoveel signalen hebt dat ja, je schema zegt misschien dat je een bepaald gewicht hebt moeten doen. Ja, je zit er maar in je 2e trainingsweek, dus je wil nu eigenlijk nog niet de gas eraf. Maar dat zijn wel ook de momenten waarop ik denk van, oké, laat het gewoon even. Misschien wel helemaal. Doe het wat lichter. Doe het andere bewegingen. Kijk of je misschien even wat training of wat oefeningen kan verplaatsen naar een andere trainingssessie. En helemaal als je gefocust bent op een doel wat je bijvoorbeeld over een week of 10 wil halen, dan dat vinden mensen ongemakkelijk. Jammer. En ja, dan kom je toch terug op, ja, maar consistent trainen, dat is echt het belangrijkste. En blessurevrij blijven trainen, dat is echt het belangrijkste. En als dat betekent dat je 1 dag een beetje gas terug moet geven, dan moet je gewoon eerlijk zijn op dat moment tegen jezelf.
Ja, dat is wel eigenlijk ook weer in contrast met wat je aan het begin zei, is dat mensen niet zwaar genoeg trainen. Dus dan heb je aan de ene kant dat mensen niet zwaar genoeg trainen, en aan de andere kant dat je soms even de rem erop moet doen.
Klopt.
En dat is wel voor mensen best wel lastig. Omdat ik denk dat ook heel veel mensen in de sportschool beter zullen willen deadliften, sterker willen worden, maar ook een beetje onzeker zijn.
Mm-hmm.
Van, hey, doe ik het wel goed? Of ik merk dat toch veel mensen dat remt.
Ja.
Dus dit is wel een dunne balans van, hey, hoe weet je of je zwaar genoeg traint? Heb je daar nog een tip voor dat je zegt van, hey, ga met een coach aan de slag? Of kom bij jullie langs?
Nou, bij ons langskomen, altijd welkom. En dat is natuurlijk altijd een goed idee. Maar de factoren die ik net benoemde, een aantal daarvan waren, die spelen zich af buiten de sportschool. Ik ben ziek, ik ben ongesteld. Nou, ik ben trouwens niet ongesteld, maar een vrouw kan ongesteld zijn. Ik heb heel slecht geslapen, veel stress gehad op het werk. En verzinnen maar. Dat zijn zaken waarvan ik denk, hey, die kunnen aanleiding zijn om gas terug te nemen. Daarentegen, het gewicht voelt heel erg zwaar vandaag in de gym. Daar zit niet zo heel veel verband tussen met of je die training wel of niet kan doen. Dus op het moment dat er verder niks aan de hand is en het gewicht voelt gewoon zwaar, hey, dat kan best wel op het moment zijn dat je gewoon er even doorheen moet pushen. En hey, dat voelt misschien zwaar, maar iedereen heeft wel die verhaal van, nou, ik ging met zo'n kloot gevoel de gym in en ik heb me toch een PR gezet.
Ja, dus blijft dat, heel apart.
Dat blijft heel apart. Maar dus, ja, er is, wat ik eerder al zei, er is geen objectief antwoord op. Maar wanneer er buiten de gym zich veel dingen hebben afgespeeld, waardoor jij je echt gewoon als persoon op dat moment beroerd voelt, van ziek zijn tot slecht slapen, dan is het mogelijk wel een reden tot gas af. Maar op het moment dat je gewoon de training niet zo lekker gaat, ja, dat zijn wel de momenten waar wij in ieder geval als coach gewoon zeggen van, even schouders eronder en gewoon gaan.
Interessant. Dus die periode die kan heel erg verschillen tussen mensen. Dat is nog wel interessant. Wat is precies van 4 tot 6 weken, 8 weken, wat zien jullie precies terug? Vaak hoor je in de sportschool, ja, hoe vaak moet je van fitnessschema veranderen? Heeft wel een beetje daarmee te maken. Wat zijn de ranges ongeveer? Voordat je en misschien is het ook wel even leuk om nog uit te leggen wat een pivotweek precies volgens jullie inhoudt. Want dat woord werd benoemd. Daar ben ik ook wel even benieuwd naar.
Een pivotweek is, ik denk een heel klein beetje anders dan een deload, maar het is enigszins vergelijkbaar. Pivoteren betekent volgens mij omdraaien, meen ik. Dus een pivotweek draai je ook alles om.
Alles om squatten?
Nee, dat niet. ik wou net al zeggen inderdaad. Nee, we gaan geen ballet doen. Jij bent normaal een low bar squatter. Jij gaat in die week high bar squatten. Jij squat normaal op een normaal tempo, obviously. We gaan dan eens een keertje op een 5 tellen naar beneden tempo squatten. Jij bench normaal op een bepaalde wijdte met je handen. We gaan het dus een keertje close grip doen. Of juist super wijd. Jij doet normaal conventioneel deadlift. Je gaat sumo. Nou ja, you get the point wel een beetje. Rep range. Eigenlijk verandert zo'n beetje alles wel. Rep ranges, oefeningen. Vaak proberen we er ook iets meer onderbelichte dingen in te doen. Dus schouders, buik, dat soort dingen. Met als doel, nou daarom zeg ik, het is vergelijkbaar met een deload. Want het doel is ook inderdaad in je vermoeidheid. Je vermoeidheid een beetje kwijtraken. Dat woord zocht ik. Maar daarnaast is het ook een doel oefeningen doen die je normaal niet doet. Want als powerlifter ben je toch best wel heel erg veel dezelfde oefeningen aan het doen. Dus wat je ook vaak ziet is dat mensen last krijgen van schouders. Door het low bar squatten en door het bankdrukken. En dat probeer je dan in zo'n week eventjes te ontzien.
Ja. Maar alles is wel met een verminderde trainingsvolume,
ja.
Zeg maar.
Ja, dat wel inderdaad. Ja.
Als je dat vergelijkt wat het verschil is met een gewone deload. En zoals we dat dan eerst deden, in den beginnen, zeg maar. Was het gewoon alles door de helft. En dan heb je de helft van het volume en dan gewoon weer doortrainen. En nu wat we nu dus inderdaad doen, is gewoon andere bewegingen belichten. Ja.
Misschien ook wel leuk. Variatie brengt een beetje...
Is ook leuk, mee. Ja. En formeel zouden we er ook een stukje conditiewerk bij kunnen doen. Maar we blijven wel wat powerlifters.
Nou, het is vaak wel de week als je... Circuitjes inderdaad doet.
Dat wel.
Als je een keer het leuk vindt om... iets cardio-achtigs te doen, zoals ik ga deze week een keer zwemmen of zo. Okay. Dat ik zeg van, nou doe dat dan lekker in je pivotweek. Ja. Dan is het echt de week voor.
Alright. Het betekent ook eigenlijk als mensen steeds progressie meer maken, dat ze steeds sterker worden. En dat zie je ook wel terug in de cijfers. Mensen in powerlifting wereld lijken steeds meer omhoog te gaan. Nou ben ik benieuwd, zit daar een bovenlimiet op? Hebben jullie daar een idee over? Van, worden we alleen maar sterker en sterker?
Ja, mijn gevoel als bioloog zou ik zeggen van... Ja, natuurlijk zit er een plateau in, toch? Iemand zal nooit... mensen zullen nooit... Kevin zei geloof ik 1000 kilo squatten. Dat gaat toch nooit lukken? Daar is je skelet gewoon niet op gebouwd. Dat is mijn eerste gevoel.
Ja. Er zal een grens in zitten, maar... Ik sta er op dit moment af en toe wel van te kijken wat sommige mensen in de powerlift-wereld aan het voor gewichten ze aan het verzetten zijn. En ja, de reden die genoemd wordt en die ligt er wel het meest voor de hand is dat het aantal mensen dat aan powerlift is steeds groter. Dus de kans dat daar zo'n freak of nature weer tussen zit, dat wordt, die wordt daarmee ook steeds groter. Maar uiteindelijk, als die populatie maar groot genoeg wordt, dan zou je net zoals bij hardlopen of bij atletiek in het algemeen en dergelijke, zou je gaan zien dat die incrementen waarmee dat verhoogt, als het goed is, steeds kleiner worden. Maar als we dan toch, als ik even een voorbeeld mag noemen, volgens mij was tot een aantal jaar geleden het wereldrecord in de min 84 dames squat, 205 kilo. Wat ik al trouwens een forse squat vind voor een vrouw in de min 84. En... 2 jaar geleden, meen ik, staat ene Danielle Mello op en die squat vrij gemakkelijk 220 kilo. Waarbij iedereen al, tenminste in de powerlift-wereld, met de kaak op de grond naar zat te kijken. En 1 jaar later komt ene Amanda Lawrence langs en volgens mij heeft ze in de sportschool al 265 kilo gesquat. Dat is zo bizar veel meer. Dat is een kleine 30% meer als ik dat zo even snel uit mijn hoofd doe. Ja, dat is ongekend. Je kan je niet voorstellen dat iemand op de 60 meter sprint op dit moment daar even 30% van die tijd afhaalt. Dan gaat het echt om honderdste. Dus zit er een bovenlimiet op? Ja, hebben we die al gevonden? Nou ja, de getallen laten nu zien van dat nog niet het geval is. Maar de getallen zijn er wel zo hoog dat ik af en toe niet meer kan geloven dat menselijk nog mogelijk is. Zeg maar.
Ja. Maar de andere kant, als je naar jezelf kijkt en ook naar mijn eigen prestaties, tussen haakjes, dan denk ik van, ik ben de afgelopen jaren toch veel sterker geworden dan ik eigenlijk zou denken. Dus ja, Ik weet niet of jullie wel eens, dat je denkt, als je denkt 10 jaar geleden, dat je denkt, potverdorie, ik ben toch wel veel sterker geworden dan ik dacht. Dus misschien geldt het ook wel voor jullie zelf.
Ik zit te bedenken dat dit in één keer, dat we nog even kunnen inhaken op het feit dat iemand van 50 of 60 ook moet powerliften. Als we kijken naar hoe mensen ouder worden en hun prestatie in het algemeen, dan is snelheid iets wat je snel, dat raak je kwijt. Als je een gewichtheffer hebt gezien van 45 ten opzichte van 25... heb je toch vaak het idee dat je een beetje naar een hout klaas zit te kijken op het moment dat die persoon 45 is. Die snappiness.
Snelheid bedoel je bijvoorbeeld omhoog komen met
squat. Precies, dat momentum. Dat is dus het interessante. Bij powerlift, waar het dus veel meer op controle aankomt en veel meer op kracht aankomt en minder op balans en snelheid en dergelijke, dan blijkt dat je dat nog tot ik denk wel je 60ste, dat zijn misschien wel de uitzonderingsgevallen, dat je nog sterker kan worden. En dat maakt powerlift in één keer een hele interessante sport, waarbij je voor heel veel sporten op je 35ste eigenlijk uitgeteld bent. Hebben wij tot vorig jaar was het wereldrecord squat in de open klasse in de min 93, 325,5 kilo, gezet door een 58-jarige oude man.
Ja, dat is fantastisch.
Wat dus inhoudt dat je een sport hebt gevonden waarbij ik word volgend jaar 40 en elk andere sport hoorde ik bij de oudjes. Maar ik kan nog rustig nog 20 jaar zou mooi zijn, maar nog heel lang doorbouwen zonder dat ik me daar druk om hoef te maken. Dus dat maakt powerlift wel heel erg interessant. Je kan daar heel lang, heel veel sterker worden. Juist vanwege dat controleaspect. Het is een sport waarbij je voornamelijk gewoon kracht gebruikt.
Mooi.
Ja, dat is heel mooi.
Leuk om.
Ja,
ja. Ik heb zelf, had ik op een wedstrijd een deadlift neergezet. En vrienden van mij, sterke deadlift, een verhaal. En toen kreeg ik van een andere vriend van mij een filmpje van iemand van 70 plus die precies hetzelfde gewicht had. Ja, dat is wel goed om alles even in context te plaatsen.
Bizar, hè? Yeah. Ja, ja. Ja. Wat wel interessant is, als je daarnaar kijkt trouwens, is dat mensen verliezen toch wat beweging in hun heup als ze ouder worden. En dan als je het over vanaf 65 of zo, die mensen zie je soms nog wel heel zwaar deadliften. Zwaar squatten, not so much. Dat begint dan echt wel. Dat begint echt heel erg moeizaam te gaan. Ja. Ongeveer vanaf die leeftijd.
Okay.
Dus overigens, ik vind dat je een forse deadlift hebt. Maar
ja. Ja. Vind ik ook tussen
haakjes. Die man van 70 ook.
Ja, die man van 70 helemaal. Ja. Ja.
We hebben het al even zwaar trainen gehad. En hoe zorg je ervoor dat je niet te zwaar traint? Maar er komen ook al. Je komt altijd blessures tegen. Jullie hebben zelf het ook tegengekomen. Ikzelf ook pijntjes. Hoe ga je ermee om als je een blessure hebt? Wat moet je helemaal niet gaan trainen? Moet je eromheen trainen? Moet je juist wel die oefening blijven doen? Wat is jullie visie daarop? Of in jullie ervaring?
Ja, moeilijke vraag. Ook wel een interessante vraag. Want ik heb jaren met een schouderblessure gezeten. Ik ben er uiteindelijk ook aan geopereerd. Maar het begint eigenlijk met wat is een blessure? Heb jij daar een idee bij? Wat vind jij een blessure?
Iets wat je beperkt om een. Ik ga deze uitlossen pols.
Ja, nee,
iets
maar
wat
goed.
Je beperkt om een oefening uit te voeren. Precies. Of iets wat beperkend is voor je dagelijkse activiteit. Stel je wil powerliften dat je last van je schouder hebt, omdat je dan niet kunt benchen bijvoorbeeld.
Ja dat is hoe veel mensen het inderdaad beschrijven. Dus dat je pijn ervaart bij een oefening die je wil gebruiken om iets uit te voeren. Waarbij ik geen eens zeker weet of dat wel per se een blessure is. Want sommige mensen zeggen ook wel eens iets stuk is. Ja, maar wat is eigenlijk precies stuk? We slijten, er gaat altijd wel wat stuk. En misschien heb je daar wel helemaal geen pijn aan. Ik geloof dat er wel studies te vinden zijn dat als je zoveel mensen onder een MRI gooit, dat een x-percentage een hernia heeft zonder dat ze last hebben van een onderrug. Dus alleen al de discussie wat is precies een blessure is eigenlijk best wel een moeilijk iets. Want als ik jouw definitie pak, dan is iemand die een geamputeerde hand heeft en daar geen pijn meer aan heeft, maar kan niet bang drukken, heeft hij dan een blessure. Ja. Dus het is een
filosofische discussie.
Het is best een lastige discussie. Maar waar het op neerkomt inderdaad is dat mensen pijn ervaren tijdens het doen van een beweging. En daar hoeft lang niet altijd, als je de literatuur een beetje op naleest, hoeft daar nog een fysiek iets aan de grondslag te liggen. In de zin van fysiek, er is iets stuk. Dus daar begint het mee. En de vraag was van, moet je daar omheen trainen? Kijk, je hebt drie keuzes in mijn beleving. Je kan het rusten, je kan bewegen, of je kan het enigszins gaan pushen. En dat is altijd een heel moeilijk spel. Waarbij je, stel je loopt een blessure op en je hebt bijvoorbeeld last van je schouder, ik noem het wat. En je gaat, je merkt de eerste volgende keer dat je bij bankdrukken weer last hebt van je schouder. Ja, dan is de eerste reactie, wat ook een hele natuurlijke reactie is, van ik laat bankdrukken even een week zitten. Maar daarna zal er een spel van ontstaan van, ja, ik moet die schouder wel gaan bewegen. Want iets wat niet beweegt, dat is wel bewezen, ook minder snel herstellen. En daarna moet je gaan kijken van, wat kan ik nog wel? En dat kan je op twee manieren doen. Je kan kijken van, hey, ik kan drukoefeningen gaan verzinnen. Dus drukoefeningen zin met een dumbbell. Of ik kan de range of motion verkleinen die geen last hebben. Of je gaat op een experiment voor kiezen van, nou, weet je, ik accepteer een klein beetje pijn. Ik ga toch even kijken of ik weer kan bankdrukken. En als die pijn niet te veel oploopt tijdens het trainen, niet te veel oploopt na het trainen, dan accepteer ik dat. En als ik het voorkeur krijg om de volgende week dat met een iets hoger gewicht, met dezelfde hoeveelheid pijn weer te doen, dan is het ook progressie. Pijn is niet altijd iets wat je... soms mag er ook een beetje pijn doen.
Ja, en dat is wel iets wat een beetje tegen de fysio, standaard fysio wereld ingaat. Mm. Die over het algemeen toch ja, een beetje pijnvrij...
Klopt.
Dus dat is wel een interessante gedachtegang die je hebt.
Daar heb ik ook
wel.
Dat
is niet goed of fout.
Nee. Als ik daar mag inhaken, dat is... Ik voor fysio's, en ik wil fysiotherapeuten het algemeen niet afvallen, en ik denk dat het voor de algemene populatie ook wel geldt, dat het de meest veilige optie is gewoon pijnvrij. Dan is het goed. En helemaal als je passie er niet van afhangt. Noem eens wat, ik had toen ik nog niet een powerlifter deed, kreeg ik altijd last van mijn knieën bij het squatten. Nou, makkelijke oplossing, dan squat je toch niet. Dus ik heb nooit gesquat. Ik had een 500 kilo leg press voor reps en een 80 kilo squat. En dat was prima, ik had geen pijn. Maar op het moment dat je wel zegt van, hé, maar ik wil wel kunnen bankdrukken, dan is het dan zijn er ook wel fysio's te vinden die zeggen van, nou ja, oké, als je dat wel wil doen, dan zijn er momenten waarop je gas terug moet nemen en er zijn momenten waarop het wel een klein beetje mag pushen. En inderdaad, als je het is een moeilijke balans. Ik vraag me ook af of je dat altijd zelf kan, maar dan zou je dus hulp moeten zoeken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Een ander interessant iets is, wat ik net al even aangaf, is dat pijn... Wij relateren pijn aan een blessure. Maar ik gaf net al aan van een blessure, dat hoeft niet per se in te houden dat er nog wat stuk is aan het lichaam. Maar dat er wel, het lichaam geeft wel een signaal af. En de hersenen daarvan die zeggen van, hey, dit interpreteren wij. Want zo werkt het altijd. Er komt een signaal op je lichaam, dat wordt naar je hersenen gestuurd. En je hersenen zeggen, dit accepteer ik wel of niet als pijn. En dat is ook iets waar je jezelf in ieder geval bewust van moet zijn. Ik denk dat deze podcast wat een te lang verhaal wordt om dit helemaal uit te leggen. Maar er is een boek dat heet Pijn in het Brein. En voor iedereen die wat fanatiek aan krachtsport doet, kan ik dat boek echt aanraden. Want daar wordt het in de detail uitgelegd wat pijn nu eigenlijk is. En ik denk dat we in de krachtsportwereld en in de wereld in het algemeen nog te snel zeggen, hey, ik heb pijn. Dus A, dat is slecht. En B, er is iets stuk. Want A, het hoeft helemaal niet per se slecht te zijn. En een heel makkelijk voorbeeld wat werd aangehaald. Hey, maar als jij zwaar hebt gesquat en de volgende dag heb je superveel pijn, dan moet je eens kijken, ik heb zo zwaar gesquat, supercool. En dan associeer je dat met een positief iets. En B, het is al heel vaak aangetoond dat er niet per se iets stuk hoeft te zijn. Ik ben bijvoorbeeld geopereerd aan mijn schouder. Ik heb daarna nog een MRI gehad. En mijn schouder was prima. Er was niks met de hand, oefeningen gedaan. En toch ervaarde ik nog pijn. Maar had wel alle groene licht om alles te doen met mijn schouder. Dus ja, moeilijk iets blessures, een moeilijk onderwerp.
Ja. Ook, het ging om een boek, zei je, hè?
Ja.
Ja, ik denk dat we die ook in de show notes moeten
zetten. Zeker. Ja, het is een heel leesbaar boek. Ik denk dat ik hem in 2 middagen heb uitgelezen. Is gewoon in het Nederlands, dus ja.
Tof.
Ja.
Leuk. Heb jij nog een aanvulling op?
Nee, helaas. Voor Kevin is hij inderdaad expert op het gebied van blessures. Dus ik denk dat hij hier inderdaad nog uren over kan kletsen. En ik heb het allemaal van de zijlijn mee mogen maken en... Okay. Ik ben het weer wederom helemaal wederom met Kevin eens.
Ik denk dat ik daar wel 1 interessante aanvulling op heb. En dat is, mensen vertalen dit soms verkeerd, maar je mindset naar je blessure toe is echt super belangrijk. Het brengt altijd iets positiefs. In mijn geval ben ik er heel veel van gaan coachen. Maar je kan andere oefeningen gaan doen. Je leert je lichaam beter kennen. Je weet voor een volgende keer hoe je ermee moet gaan. Dus probeer een blessure als een... hoe soft het misschien ook klinkt, maar als een leermoment op te pakken.
Ja, dat is iets wat ik ook wou zeggen. Dus dat sluit we ook wel
bij elkaar aan. Ja. Er is zelfs een boek, ik weet niet of... Die kan ook nog in de show notes eventueel. Maar dat heet The Gift of Injury van Stuart McGill. En daar legt hij dat ook uit. Maar het is niet alleen voor jezelf, voor je eigen gemoedstoestand belangrijk om zo mee om te gaan. Maar het is ook op het moment dat jij vol overtuiging zeker bent van het feit dat je goed met je blessure omgaat, dat die pijn niet erg is. Even ervan uitgaan dat je bij de specialist hebt gecontroleerd dat die niet erg is. En op het moment dat je daar heel positief in staat, dan zou je je hersenen ook op zo'n manier programmeren dat die ook op de meest positieve manier als mogelijk met die pijn omgaat. Wanneer ik daarentegen er heel negatief in sta en de paniek van voel, de stress van voel, de angst van voel, dan gaan die hersenen ervoor kiezen om dat pijnsignaal te versterken.
Ja.
En dan zou je zien dat je, wanneer ik bijvoorbeeld, stelde ik was in die toestand geweest, iemand tikt tegen mijn geblesseerde, tegen mijn geopereerde schouder aan, dan voel ik die schouder weer. En weer vol die focus op die schouder. Dus je instelling naar een blessure toe, dat is, ik durf al rustig zeggen, iets van 70% van het werk.
Ja, focus verschuiven.
Ja, absoluut.
Oké, dan gaan we naar, we hebben nog twee inhoudelijke vragen die ik echt interessant vind. De eerste is die we vaak krijgen in de, bij fit.nl, maar ook in de sportschool of in contact ben met vrienden die willen gaan trainen. Is dat veel dames bang zijn om serieus en zwaar te trainen, omdat ze dan gespierd worden en dat ze dat niet willen zijn. Ik denk dat dat niet zo snel gaat. Wat is jullie ervaring daarmee als bij jullie mensen aankloppen, ze raken gewicht aan, ze beginnen met powerlifting, word je dan een enorme kast? hoe snel gaat dat? En moet je daar echt als vrouw echt bang voor zijn?
Nee, daar heb ik zeker inderdaad ook een mening over. Ik ben het heel erg met jou eens inderdaad. We hebben nog nooit mensen meegemaakt die zeiden van... door het powerliften ben ik nu zo gespierd geworden dat ik er maar mee stop. Hé, jakkes, wat is dit vervelend? Nee, meestal, iedereen vindt het gewoon hartstikke tof dat je sterker wordt. En daarbij komt inderdaad ook een verandering in je lichaam. Ik persoonlijk denk dat heel veel vrouwen een beeld voor zich zien van bodybuildende dames die daarbij ook steroïden gebruiken. En inderdaad, wat doet een steroïdhormoon? Die maakt jou mannelijker, gespierder, maar ook mannelijk. En ik denk dat heel veel vrouwen soort van dat soort plaatjes voor zich zien. En dan wil ik dus echt op het hart drukken van je wordt zo omdat je die steroïden gebruikt en dan inderdaad heel gespierd wordt. Ik weet niet of ik dit op moet vatten op als een compliment of een belediging, maar heel veel van mijn collega's en leerlingen zeggen: oh, je doet dan krachtsport. Oh, dat is niet te zien. Oké, denk ik, dankjewel. Mijzelf als voorbeeld gebruikend. Ik woog 58 kilo toen ik begon met krachtsport. Toen ik student was, wanneer was dat? Dat is nu 8 jaar geleden of zo. Nu dus 6 jaar minder fanatiek en uiteindelijk heel fanatiek aan krachtsport gedaan. Weeg nu 71 kilo. Dus dat is echt een flinke gewichtstoename. Ik ben eigenlijk alleen maar heel erg blij met de dingen die veranderd zijn aan mijn lichaam. Mijn hele schoonheidsideaal is trouwens ook veranderd. Ik kijk nu naar foto's van mezelf toen ik 58 kilo woog van oh wauw. Vroeger had ik dit inderdaad heel mooi gevonden, maar nu vind ik het echt te dun. Niet dat ik fel overbeen was of zo, maar er zat gewoon geen vorm aan. Ik ben nu... het krijgt vorm. Je armen zijn wat gespierder. Je billen trouwens. Hey.
Powerliften is wel een sport voor de billen.
Je billen worden echt groter van powerliften. Ja, gewoon... Ik vind het mooi eruit zien. En zeker niet too much. Ik weet niet of jij dat vindt, Kevin.
Nou ja, wat je zelf aangaf. Je leerlingen zeggen van ik kan het niet aan je zien.
Nee.
Voor de beeldvorming, je bent 1,74.
Ja,
dus inderdaad. Bij 58 was je ook wel erg dun.
Ja, ja.
Maar ze kunnen het niet aan je zien, maar je bent op het afgelopen NK wel derde geworden. Dus,
nou ja, inderdaad.
Dus je kan aan de top van Nederland powerliften, terwijl mensen op straat nog tegen je zeggen van ik kan het niet aan je zien.
Mooi. En hoe vaak train je dan per week?
Nou, het begon dus inderdaad minder fanatiek met 3 keer per week. En als ik even een keer geen zin had in de kerstvakantie, dan stopte ik ook gewoon even.
Ja.
En nu ben ik besmet met het powerlift virus en doe ik het echt 4 keer per week wel.
Ja, precies. En ook lange sessies.
Wat is lang?
Ja, ik bedoel, je bent wel 4 keer per week 2 uur aan het trainen.
Ja, sowieso
dan
wel.
Dan moet je nagaan. En ik denk dat heel veel meiden die beginnen met trainen, daar nooit aan zulke trainingsvolumes, aan zulke intensiteit komen.
Nee.
Dus dan is de vraag al van, dan realiseer je ook nooit zoveel extra spiermassa wat jij al op hebt gebouwd.
Nee, dus ik zeg echt doen, niet bang zijn daarvoor.
Ja.
Ik snap echt niet waar het vandaan komt. En ik wil nog een roddel de wereld uithalen trouwens. Deadliften is niet slecht voor je baarmoeder, mensen. Je krijgt allemaal rare dingen te horen van, deadliften zal wel slecht zijn voor je baarmoeder. Of zou je dat nog wel doen? Dus bij deze.
Vrouwen krijgen dat wel met regelmaat horen. In commerciële sportschools. Als ze zwaar tillen. Ja. Ja, dat is wel...
Krijg trainen... dat van mannen of vrouwen te horen?
Mannen.
Echt? Ik vermoed dat daar een stukje jaloezie in zit. Dat er soms meer wordt getild dan dat de mannen daar in de gym zelf doen.
Jullie geven ook aan dat je sporters coacht. Dat je mensen sterker maakt in jullie community. Welke strategieën gebruiken jullie ervoor? Nou, iemand die komt bij een, die heeft een meet over een wedstrijd over 8 weken. Hoe zorg je ervoor dat iemand goed klaar is om het maximale uit zichzelf te halen? Hebben jullie daar tips voor? Stel je voor dat iemand nu na een meet aan het trainen is en die wil nog even wat dingen waar je moet letten. Hebben jullie tips om ergens naartoe te trainen?
Ja, sowieso. Wij zijn een soort van een super duo, zie ik ons, op wedstrijden. Hoe lang gaan we al naar wedstrijden nu? Ook alweer 5 jaar of zo? Ja,
2015 was de eerste.
Ja, dus wij zijn goed op elkaar ingespeeld, obviously. Maar de tips die ik mijn atleten ook meegeef is, probeer de dingen die je in de hand kan hebben, in de hand te hebben. Een powerlift wedstrijd is echt best wel chaotisch. Ontzettend leuk hoor, trouwens. Dus zeker doen. Maar ook, nou, het is gewoon stressvol. Je gaat je max gewicht proberen te verplaatsen onder toezicht van 3 scheidsrechters. Ja. Je moet opwarmen met andere mensen die je nooit eerder hebt gezien. Dus dat zijn best wel dingen die zijn spannend.
Ver weg.
Ver weg, ja, inderdaad.
Mensen uit Groningen.
Je moet inwegen. Dus dat zijn allemaal best wel spannende dingen. En dat snap ik ook wel. Ik vind ze ook nog steeds spannend trouwens.
Ja.
Dus dan zeg ik tegen mijn atleten van laat niks aan het toeval over voor zover dat gaat. Dan heb ik het in het bijzonder over voeding. Op de wedstrijd, opwarmen bijvoorbeeld. Ga niet in één keer andere dingen doen. Ga niet in één keer patat eten of zo voor je wedstrijd, want dat vind je lekker. Nee, eet gewoon je broodje pindakaas, zoals je thuis ook altijd doet. Opwarmen, ga niet in één keer denken van, oh, had ik nog een opwarmsetje moeten doen? Nee, doe je dat thuis? Nee. Waarom zou je dat nu in één keer wel doen? Zelfs tot op het kleine detail van het uitpakken van het gewicht op een wedstrijd, dat heb ik zo geautomatiseerd dat ik ook daar probeer ik persoonlijk niks aan het toeval over te laten.
Uitlopen is dan, zeg maar, met uitpakken squatten. Is uitlopen, toch? Bijvoorbeeld ja, als je naar achter stapt.
Met ja. Squatten, met de, ja, eigenlijk met alles, een soort van routine. Dus bij het squatten, ik kan het me zo inbeelden. Ik doe mijn ogen dicht en ik doe mijn linkerhand op de barbel, mijn rechterhand op de barbel. Kijk even om me heen, ga dan onder het halter staan. Gewoon dat, gewoon bam, bam, bam. Dan heb je heel veel dingen in de hand. En dan nog gaat het elke wedstrijd anders. Maar dat is voor mij wel een beetje de tip van wat ik iemand mee zou geven.
Dus eigenlijk control the controllables.
Precies.
Ja, en, maar wees ook wel een nuance. Wees ook niet bang wanneer dat dan in één keer anders gaat. Dat je denkt, oh nee, nu raak ik in paniek. Ik heb niet mijn broodje pindakaas gegeten. Nou, nu ga ik weer naar huis. Nee, dat, zo werkt het ook natuurlijk niet. Dus het is best wel ook wel spannend eigenlijk. Ja.
Maar ik denk wel wat, ik heb één keer voor een wedstrijdvoorbereiding een moment gehad bij jullie gingen trainen. En dan gingen we ook even de lifts doornemen, even oefenen, kijken hoe dat gaat met scheidsrechter erbij.
Ja.
Dus ja, je kan ook wel alvast de situatie simuleren om dat goed in kaart te brengen.
Ja, dat doen we ook.
Het is ook, wij doen het met onze eigen lifters. Maar wat ik ontzettend gaaf vind aan de powerlifting community is, het is een van de weinige sporten die ik ken waarbij de tegenstanders voor elkaar staan te klappen. Het heet ook geen powerlifting wedstrijd officieel, het heet een powerlifting meet. Mensen komen bij elkaar en staan te maxen. Dus als er nu mensen luisteren die overwegen om powerlifting wedstrijd te doen, het is super makkelijk om voor mensen die al powerlift zijn om hulp te krijgen. Van, hoe zit het met de scheidsrechter? Hoe zit het met inwegen? Beurtkeuze, dat hebben we nog niet genoemd, is een belangrijk iets. Dat vind ik een ontzettend tof aspect aan de powerlifting community, dat je daar, je kan vrij gemakkelijk hulp krijgen. En dat is wel ook wel aan te raden. En iets wat nog niet genoemd is op een wedstrijd, als het mogelijk is, zorg dat iemand je coacht. Het is wel heel makkelijk als je iemand hebt die bij het opwarmen, hè, want je staat bij 5 man soms wel tegelijk op te warmen, dus iedereen dringt een beetje voor, dat je een coach hebt die dat voor jou een beetje zorgt. Nee, je bent nu aan de beurt, die je beurtbriefjes inlevert, die op het moment dat jij een beurt mist, dat je die jou even geruststelt, niks aan de hand, volgende die gaat gewoon goed, enzovoort, enzovoort. Dus dat iemand die je handelt, zoals dat dan heet, op een wedstrijd is zeker aan te raden.
Ja, ben ik ook met je eens inderdaad. En ook wat jij zegt, Jeroen, van dat je voor de wedstrijd doorneemt wat er allemaal kan gebeuren. Je moet beurtbriefjes inleveren, je moet je inwegen, je moet jouw kleding laten checken op een officiële wedstrijd. Dat is ook wel heel belangrijk, dat je niet in één keer denkt, huh, wat? Nou, dat hadden wij wel op de eerste wedstrijd. Oh, je moet je singlet, je pakje laten controleren. Oké, good to know. Dat is wel handig om van tevoren te weten.
Ja. Het leuke is trouwens dat jij nu zelf de hele fase bent doorgegaan en nu zelf ook scheidsrechter bent.
Ja.
Dus een hele ontwikkeling hebt gemaakt.
Ja, dat vind ik echt super tof inderdaad. Er kwam een aanbod van, wil je scheidsrechter worden? Daar hoeft er niet heel lang over na te denken inderdaad. Het is ook gewoon heel tof om een scheidsrechter in de sportschool te hebben. Er zijn nu heel veel mensen in de voorbereiding voor een wedstrijd. De SPD Cup, de NK Masters. En dan krijg ik gewoon vaak de vraag, kun je even naar mijn lift kijken? Is die goed? Nou weet Kevin ondertussen ook gewoon natuurlijk gewoon alle regels wel. Maar het maakt het toch net eventjes even wat leuker dat er iemand even een echte scheidsrechter van de bond naar kan kijken. Ja, dat vind ik echt heel tof om te doen. Tof. Ook mijn steentje zo bij te dragen. Want het is nogal wat als scheidsrechter om een hele meet dus te scheidsen. Dat wordt dan voor mij gedaan op een NK bijvoorbeeld. En vind ik het ook heel fijn om het terug te kunnen doen voor andere mensen.
Interessant. Ga ik toch zelf ook even scheidsspelen. En wij sluiten altijd af met een laatste vraag. Als je één tip zou mogen geven. En de scheidsrechter mij zegt dat je er ook dan maar één mag geven.
Ja, dat vind ik
wel allebei één, toch?
De scheidsrechter zegt van ja. Maar als je allebei één tip zou mogen geven, welke zou dat zijn?
Aan de luisteraar? Ja, ik heb er wel één bedacht inderdaad. Ik vind het wel heel moeilijk dat ik er maar één mag geven. maar mijn tip zou zijn, zoek een groep op. Met gelijkgestemden. Ja, dat is een beetje mijn stokpaardje nu. Hè? Zoek een groep op met gelijkgestemden of een trainingspartner. Ik hoor heel vaak van, oh wauw, jij traint 4 keer in de week naast een fulltime baan als docent. Hoe doe je dat? En denk aan de ene kant van, ja, oké, dat is misschien ook wel veel. Maar aan de andere kant, ik hoef er ook niet heel veel moeite voor te doen. En dat is omdat ik gewoon altijd in het begin met Kevin trainde, als trainingsmaatje dan. En nu train ik met, East End, als iedereen die daar is. Dat motiveert ontzettend. Mensen kijken naar je beurten. Het is gezellig. Het motiveert. Dus dat is mijn tip. Ga echt trainen met iemand of meerdere mensen.
Ja, dat hoor ik wel vaker. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is.
Ja.
Ja, dan ben ik er benieuwd.
Ik mag nog één, hè? Ik mag nog één. Die voor mij is maak van je krachtsport een skill. In mijn tijd, opa vertelt, maar had je misschien muscle en fitness een heel beperkte informatievoorziening. Maar tegenwoordig met YouTube en PubMed en verzinnen maar aan informatiebronnen op het internet, is het zo makkelijk om van krachtsport een skill te maken. Wat is een goede techniek? Wat is een goede programma? Hoe zit het met mijn voeding? Waar moet ik aan denken qua slaap enzovoort? En waar ik in het begin van deze podcast ook over begon, is gewoon algemene fitness wordt saai. Kijk maar naar de cijfers. Er zijn tegenwoordig gewoon de tools voor aanwezig om het wel heel erg leuk voor jezelf te maken. Om het wel meetbaar te maken. Om jezelf wel sterker, slanker, beter, sneller te maken. En verdiep je daar gewoon in. Er is niks leukers als dingen leren, als progressie. Je moet alleen even weten dat het er is. Dus ja, mijn enige tip, helaas, ik heb er nog veel meer. Maar de tip voor vandaag is dan maak van je krachtsport een skill.
Leuk, het is mooi om mee af te sluiten. Bedankt hiervoor en ik kijk er eigenlijk alweer naar uit om weer bij jullie te komen trainen.
Ja.
Dus bedankt voor alle waardevolle informatie.
Jij bedankt.
Dit was de podcast met Kevin en Sietske. Wil je meer informatie of in contact komen? Ga dan naar fit.nl/interview. Daar vind je alle linkjes naar hun Instagram en de besproken artikelen en boeken. Daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat even een review achter op iTunes. En als je deze geluisterd hebt en je vindt dat anderen deze podcast ook moeten luisteren, deel deze via social media en tag fit.nl. En dan wil ik je natuurlijk bedanken voor het luisteren. Tot bij de volgende fit.nl podcast.